Hashtag beter aanbesteden. Want het kan altijd beter. Ik ben Kim Schoofaerts. Voor het programma Beter Aanbesteden spreek ik hier met aanbestedingsexperts uit diverse vakgebieden en werkzaam bij een breed palet aan organisaties. Ik ga met ze in gesprek over een aantal thema's die het programma Beter Aanbesteden heeft behandeld in de afgelopen 2 jaar. 3 afleveringen met 6 gasten en 3 thema's die de impact van inkopen en aanbesteden onderbouwen. Vandaag gaan we het hebben over het inkoopproces. En in deze aflevering spreek ik met Fredo Schotanus, hoogleraar publieke inkoop aan de Universiteit van Utrecht, en Henk-Jan Siersema, adviseur bij Piano Expertise Centrum. Welkom allebei. Fredo, je bent zowel hoogleraar als adviseur. Kun je hier iets meer over vertellen?
Kijk, voor mij is dat een geweldige combinatie. Ik kan onderzoek doen, onderwijs geven over het vakgebied inkoop. En ik kan het in de praktijk toepassen. En dat heeft een positief effect. Want in mijn colleges kan ik veel praktijkvoorbeelden aanhalen. En in de praktijk kan ik kijken, er zit een stukje theorie, een nieuw idee en kunnen we het ook daadwerkelijk toepassen.
Ja, en als je dan kijkt naar de onderwerpen die je het afgelopen half jaar hebt behandeld, wat is dan het meest prangende onderwerp?
Ik vind zelf het onderwerp AI vind ik erg interessant. Ja, het gaat heel snel en het gaat ons vak enorm raken. En ook het onderwerp competitie zijn we druk mee bezig. En last but not least is het onderwerp duurzaamheid, waar wij veel onderzoek naar doen. Hoe je dat beter een plek kan geven in inkoop.
En dan in algemene zin duurzaamheid, maakt niet uit wat je inkoopt.
Nee, je moet altijd een afweging maken. Welke vorm van duurzaamheid neem je mee? En ik vind duurzaamheid heel breed. Dus sociaal valt er ook onder. Maar je moet een keuze maken. Ook dat volgt het onderzoek. Als je dat niet doet, je pakt alles mee, dan krijg je minder dan wat je eigenlijk beoogd had.
Ja, gaan we straks verder op in. Dankjewel. Henk-Jan, kun jij iets meer vertellen over je achtergrond?
Ja, ik werk als adviseur bij Piano.
Ja.
En onze taak is eigenlijk voorlichting geven over inkopen en aanbesteden. En dat is heel breed. Soms geef je informatie over hoe kun je innovaties in je aanbesteding opnemen. Of duurzaamheid, ook een thema natuurlijk, wat heel veel terugkomt. Het gaat over aanbestedingsregelgeving. Hoe werkt dat? Daar gaan we het denk ik later nog over hebben. Over allerlei gunningsmodellen. Ja, hoe werkt dat nou bij een aanbesteding? En hoe kun je nou die goed toepassen, zodat je ook krijgt wat je wil?
Ja. Jullie zijn ook oud-collega's. Dus jij komt uit de advieswereld, maar werkt nu voor Piano. Wat is het verschil daar tussenin? Om nog even die in de introductie goed neer te kunnen zetten.
In de advieswereld werk je vaak voor een opdrachtgever. Dus je werkt dan voor een aanbestedende dienst die dan een vraag heeft. Er moet een aanbesteding begeleid worden of er moet een inkooporganisatie. Er moet een en ander in veranderd worden. En dat is dan je opdracht en daar hou je aan. Nu bij Piano werk je niet specifiek voor één aanbestedende dienst, maar je werkt voor de hele overheid. Dus je geeft voorlichting aan de Rijksoverheid, maar ook aan gemeenten, waterschappen, provincies, scholen. Dus de doelgroep is veel breder.
Ja.
En wat bij één overheidsorganisatie een probleem of een uitdaging is, als adviseur ga je daar dan mee aan de slag. Ja, nu kijk je wel meer naar het grote geheel.
Ja, dus je hebt het hele palet, wat speelt er landelijk eigenlijk in verschillende vakgebieden, maar ook bij verschillende organisaties.
Ja, en daar pas je dan je voorlichting op aan. Ja.
Ja, mooi. We gaan het hebben over het inkoopproces aan zich. Hè. Dat is het hoofdonderwerp van vandaag. Wat maakt nou een goed inkoopproces een goed inkoopproces? Wanneer is een inkoopproces nou goed in jullie, als we het even heel hoog over.
Ja, dat is een hele brede, grote vraag. En het antwoord is denk ik heel kort. Je hebt van tevoren doelen gesteld. En op het moment dat je die daadwerkelijk voor elkaar krijgt in de praktijk, dan is succesvol geweest. Ja. Maar de handvraag is, hoe gaan we dat in vredesnaam voor elkaar krijgen?
En hoe bepaal je een goed doel?
Ja, als inkoper denk ik dat je dan een goed gesprek met je opdrachtgever zult moeten hebben. Je interne opdrachtgever. En daarnaast ook moet weten wat de markt kan bieden. En dat zul je bij elkaar moeten brengen.
Ja, dus je hebt eigenlijk als inkoper die speelfunctie. Dat je beide moet weten, maar ook beide niet alleen moet weten, maar dat je ook beide moet kunnen overtuigen daarin.
Ja, je hoeft de markt denk ik niet te overtuigen. Ik denk dat de markt vooral betrokken moet worden bij de doelstelling die je hebt. Om te kijken wat is realistisch, wat is nu mogelijk. Hoe kan ik het op een goede manier aantrekkelijk in de markt, zetten. Dus toevallig sprak ik 2 weken geleden een aantal leveranciers. Over hoe je inkoop aantrekkelijker zou kunnen maken. En ik gaf allemaal voorbeelden mee van waar inkopers aan denken. En de sterkste quote die zij gaven. Ja, maar joh, Fredo, dit zijn niet de inkopers die bepalen of een inkooptraject aantrekkelijk is. Het zijn de verkopers. Dus praat met ons, want dat verschilt gewoon heel erg per traject.
En daar ook goede vragen weten te stellen wat je nodig hebt. Ja. Kan ik me voorstellen.
Ja, en misschien nog aanvullend op wat Fredo zegt. Ik denk, weten wat de markt kan bieden is belangrijk. Je doelen formuleren is ook belangrijk. Wat ik ook nog wel eens zie gebeuren is dat mijn inkoper begint met de aanbestedingsprocedure en dat in te richten. Dus meteen begint, goh, wat worden de eisen, wat worden de gunningscriteria, welke inkoopvoorwaarden verklaar je van toepassing. En dat voelt dan alsof je eigenlijk achteraan begint. Want je begint dan al met allerlei vragen die je eigenlijk pas kunt beantwoorden als je goed weet wat je doelstellingen zijn.
Ja, dus zeggen jullie daarmee eigenlijk, je begint met de inhoud. Van waar hebben we het over? Wat is de doelstelling? Wat zijn de doelen die je wil behalen? Wat wil de opdrachtgever bereiken? En volgens wat kan de markt bieden? Welke mogelijkheden zijn er? En vervolgens de volgende stap maken. Hoe gaan we dat dan doen?
Precies, en begin dus niet met het invullen van die template van tevoren. Dat is vaak heel erg beperkend. Er wordt ook te weinig nagedacht over de keuzes die er gemaakt zijn. Templates zijn hartstikke nuttig en kunnen heel erg helpen hoor.
Ja,
maar
dat
minder...
is pas een vervolgstap.
Ja, precies, dus voor de uitwerking. Ik sluit me helemaal aan, Jan. Dus begin daar vooral niet mee. Begin eigenlijk met een leeg blaadje. Wat gaan we nou bereiken?
Ja.
En een aanvulling ook wat Henk-Jan zegt, wat ook vaak wel de uitdaging is in de praktijk, dat er intern al een jaar nagedacht is over alle eisen. Alle dingen die we nodig hebben, alle toeters en bellen. En iedereen is erbij betrokken. En iedereen zijn mening of haar mening moet ook betrokken worden. Dus het krijgt allemaal een plekje in zo'n eisenpakket. Ja, dat schiet vaak helemaal door. Slaat innovatie dood en is ook lang niet altijd passend bij wat de markt kan aanbieden op dit moment. Dus het begint met een leeg blaadje. En vanaf daaruit ga verder praten.
En als we nog even naar de inkoper zelf gaan, hè, van hoe zou het moeten? Waar worstelen, wat krijgen jullie te horen vanuit Piano Landelijk, maar ook jij vanuit de adviespraktijk, waar worstelen inkopers nou nog het meeste mee op dit moment?
Doelen stellen is al moeilijk.
Ja?
Maar ik denk dus dat alle energie die we steken in eisen opstellen, moeten we eigenlijk gaan verplaatsen naar doelen goed opstellen. En we zijn nog niet goed genoeg getraind in het voeren van dialoog. En dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Ook niet heel spannend, maar dat wordt heel spannend en groots gemaakt. Ja. Door de interpretatie van aanbestedingswet die we hebben. Alsof dat niet zou mogen. Alsof we dan gelijke behandelingen en objectiviteit opeens allemaal verliezen. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. We kunnen gewoon het gesprek aangaan met elkaar. Dus daar liggen denk ik wel uitdagingen in de praktijk.
Wat is er allemaal mogelijk binnen de wet op het gebied van de dialoog met elkaar voeren?
Ja, precies. En we hebben dan eigenlijk zo'n cultuur gecreëerd die zegt van dat mag niet, dat kan niet. En elke keer dat het een keertje fout gaat, dan wordt het breed uitgemeten. Dus je ziet steeds meer risicomijdend gedrag, wat heel erg teruggaat, veilig gaat naar ik ga dan maar een template invullen.
Ja. En dat is nou net niet wat we willen met beter aanbesteden. Beter aanbesteden is het goede doen, de goede dingen ook daarin doen. En in het programma, of tijdens het programma, hebben jullie samen twee handleidingen geschreven. De eerste is de basis en beste prijs-kwaliteitsverhouding. En de tweede is een verdieping daarop. Om bij het begin te beginnen, wat was eigenlijk de aanleiding om dit handboek te gaan schrijven?
Nou, er was al een handreiking over dit onderwerp. Die heeft Chen in 2016 geschreven. Is ook op de Piano-website verschenen. En die werd ontzettend goed gelezen. En het is en was ook een hele goede handreiking. Maar wat in die handreiking gebeurde, was dat sommige eenvoudige onderwerpen en sommige best wel complexe onderwerpen, die stonden door elkaar. Dus de ene keer las je iets over een onderwerp en dacht je, oké, nou dat komt goed. En vervolgens had je een onderwerp en dan dacht je, dit moet ik even drie keer lezen om te snappen wat hier precies gebeurt.
Ja.
Dus we hadden het erover, nou dat zou misschien wel uit elkaar gehaald kunnen worden. Daarom zijn er nu ook twee delen. En daarnaast, wat we in het begin ook aangaven, er zit een volgordelijkheid in hoe je tot gunningscriteria komt. Dat PPKV, beste prijs-kwaliteitverhouding. En die volgordelijkheid, die zat ook nog niet in die handreiking. Dus dat was wel waren wel twee redenen om te zeggen, nou, laten we eens kijken of we daarmee aan de slag kunnen gaan.
En hoe, inkoop is ook samenwerken. Hoe verliep daarin jullie samenwerking? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Want je hebt een handboek, je zegt, deze kunnen we. De inhoud is supergoed, maar we willen hem op een andere manier gaan doen. Hoe zijn jullie vervolgens aan de slag gegaan?
Nou ja, Fredo, ik ben benieuwd wat jij zou gaan zeggen. Ik vond het een hele leuke samenwerking. Kijk, Fredo en ik kennen elkaar. Dat maakt het natuurlijk makkelijker. Dus dan hoef je niet van elkaar af te tasten over hoe de ander denkt over een bepaald onderwerp. Je kunt vrij snel discussies voeren over bepaalde onderwerpen die in de handreiking aan bod komen. Ik vond dat echt een goede samenwerking.
Nee, maar nu zou het heel gek zijn als ik zeg, nou, dat klopt helemaal niks.
Nou ja, dat kan dus. In de praktijk maar, gaat dat ja, ook ja, wel eens dat, zo. Hè? Dat je denkt, nou, dat ging hartstikke goed. Ja, maar vind je dat? Vind ik helemaal niet.
Nee, maar wat heel prettig. We waren veel vertrouwen in elkaar, in elkaars kunde. En ja, waar we goed in waren. Dus ook Henk-Jan gaf af en toe aan, Fredo, kun jij dit stukje alsjeblieft uitwerken? Dat is niet helemaal duidelijk. Of daar ben ik wat minder goed in thuis, maar ik weet dat jij dat wel bent. En dat liet je ook aan mij. En af en toe was ik andersom. Hè? Dat dacht ik wel duidelijk bij jou. Om dat wat verder uit te werken. Dus dat ging steeds een goede afstemming. En ja, met veel vertrouwen waar wij allebei goed in zijn.
Ja, en misschien nog aanvullend. Wat ik ook wel fijn vond. Kijk, er lag een handreiking. Ja. Dus we hadden al iets van een basis qua onderwerpen. Ik kan me nog... We zijn begonnen met eerst uitdenken. Wat zou een logische indeling zijn en dergelijke. Dus eigenlijk ook weer...
De structuur daarin.
Structuur, ja. Ja. En later zijn we dan op details gaan zitten en verder invullen.
Eerst onze doelen.
Eerst onze doelen.
Ja. Je eigen doelen en toen het proces in.
Ja, ja.
Mooi. Een van de dingen die er ook in zitten is het proces. Maar hoe bepaal je nou de beste prijs-kwaliteitsverhouding? Kunnen jullie... Ja, wat inzage geven vanuit het inkoopproces als we kijken naar het opstellen van die criteria. Je hebt het eerste doel en hoe ga je vervolgens die criteria opstellen en gewichten daaraan bepalen? Of bepalen van de laagste prijs, waar kies je voor? Hebben jullie daar voorbeelden, wellicht aan de hand van een voorbeeld, hoe je dat zou kunnen doen?
Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen, wat je bijvoorbeeld veel ziet in de praktijk, is dat prijs is een gunningcriterium. En dan hebben we een plan van aanpak en dan hebben we nog iets als ervaring.
Ja.
En dat zie je veel toegepast worden, zeker bij inkopen onder de Europese aanbestedingsdrempels. Gewoon een standaard aanpak die denk ik niet op maat gemaakt is. Dus als je de lijn van dit gesprek voert, we hebben het over doelen gehad. Ja. Dus op het moment dat je een duidelijke doel hebt voor je aanbesteding. En niet alle doelen kun je pakken hoor, met je gunningcriteria, maar vaak wel 2 of 3. Die kun je koppelen aan je gunningcriteria. Dan krijg je gunningcriteria op maat die onderscheidend zijn en die gewoon direct bijdragen aan wat je nodig hebt. En het risico bijvoorbeeld nu, wat je steeds meer ziet met een plan van aanpak, het wordt deels met AI gegenereerd. En in welke mate is het onderscheidend? En toets je nou echt of leverancier iets kan? Dus ik denk dat doelgerichte gunningcriteria, dat je daar een grote
ja, dat je veel meer in die opdracht gaat zitten. Wat ga je nou in die end bereiken?
Ja, precies. En dan voorkom je dus de hele herhaling van zetten van plannen van aanpak die gekopieerd worden, ook door leveranciers of door ChatGPT. En niet echt onderscheidend zijn.
Nee.
Ja, en vervolgens misschien als je dan uiteindelijk je gunningscriteria hebt en je hebt je weging bepaald en je beoordelingssystematiek. Dan is denk ik nog een hele belangrijke tip dat je gaat simuleren. Voordat je de aanbesteding publiceert, dat je eens wat fictieve inschrijvingen pakt. Goh, je hebt een hogere prijs, je hebt een lage prijs, je hebt een inschrijving met een hele hoge kwaliteit, een lage kwaliteit. Nou, stel eens even 6 fictieve inschrijvingen voor. En simuleer eens wat gaat gebeuren als je dit zo in de markt zou gaan zetten. Dat kan ook verrassingen voorkomen.
Ja, dat is een mooie. Nou, en ook die vaak zien ook wel eens in de sheets, hè, of de prijzen sheets, van wat zijn nou de effecten op iets.
Ja, klopt. Exact.
Dat daarmee in meenemen.
Ja. En misschien nog één aanvullend punt hierop. Het is heel verleidelijk, daar hebben we het al eerder eigenlijk over gehad. Net is het programma van eisen met alle toeters en bellen, dat het ook gebeurt bij de gunningcriteria. Dus bij de veel aanbestedingen die je ook terug ziet komen op tendernet, zitten veel gunningcriteria zit erin en veel beoordelingsaspecten. Ik denk dat we veel beter keuzes moeten maken in wat we wel meenemen in het gunningmodel en wat niet. We zijn eigenlijk overal steek je een thermometer in. En nu steken we wel 20 thermometers in de leverancier om te kijken of dat echt wel de juiste is. Maar dat is denk ik niet de meest effectieve aanpak. Zeker in een tijd waarin competitie het afnemen is een inkoop aantrekkelijker moeten maken.
Ja, dus zeg je daarmee ook eigenlijk beperk je tot de criteria? Bepaalde gewoon, stel er 3.
Ja. 3 is meestal bijna altijd al genoeg.
Daarmee kan je het onderscheidingsvermogen goed beoordelen.
En soms kunnen ze wat kleiner zijn en is weinig werk. Maar het is niet als standaard 3, zeg maar. Maar als je dat als richtlijn aanhoudt, dat zou ik denk ik een heel goed idee vinden.
Ja. En het uitrekenen wat jij net aangaf, Henk-Jan, het simuleren, is dat een rol voor de inkoper of doe je dat samen met je opdrachtgever?
Nou, kijk, het berekenen zou ik als inkoper voor rekening nemen.
Ja.
Maar dat is vrij eenvoudig. Dat kan gewoon in Excel. Maar ik zou dat wel bespreken met de opdrachtgever. Kijk, als je dit vraagt, dit zijn de inschrijvingen die je zou kunnen verwachten, dan is dit het effect.
Ja.
Ben je daar tevreden mee? Zou je dit willen? Ja, als de opdrachtgever dan zegt, nou, dit is me eigenlijk het helemaal niet waard. Of dat zit echt aan het max van het budget, bij wijze van spreken. Ja, dan moet je misschien even gaan tweaken aan je gunningsmodel.
Ja, dus je kan ook die simulatie gebruiken om je opdrachtgever echt mee te nemen. Van ja, je zegt wel dat je dit wil. Maar als we dat nou eens uitrekenen, dan komt dit eruit.
Ja.
Ja. En dat voorkomt ook teleurstelling achteraf. Oh, dit is eigenlijk niet wat we hadden willen hebben, zeg maar.
Dat hoor je in de praktijk wel vaak, hè? Dat ze zeggen van, ja, maar dit was niet wenselijk en nu komt dit er toch uit.
Ja. Ja. En een ander punt, en dat is misschien niet heel passend bij als we een handreiking bespreken over bestprijs-kwaliteitsverhouding. En ik zeker voor inkopen onder de Europese aanbestedingsdrempels, dat ook wel vaker zonder gunningmodel kunnen inkopen. Omdat, dat blijkt ook uit die handreiking, twee delen, eentje verdieping. Het is echt niet makkelijk om een goed gunningmodel op te stellen. Nee. En als je dat niet goed doet, dan kunnen ze averechts werken. Dus mijn boodschap, ik vind gunningmodellen fantastisch. Echt geweldige oplossing is dat. Die heel veel waarde kan betekenen. Maar het vereist best wel tijd en kunde om dat goed op te stellen. En als je daar niet de tijd voor hebt, ook niet de kunde voor hebt, doe het dan wat simpeler. Met alleen een aantal doelgerichte criteria. Zonder een relatieve scoremethode. Of een goed lang nadenken over gewichten die eigenlijk toch niet goed passen bij wat je nodig hebt.
En wat je net zegt, voor die onderhandse aanbesteding bijvoorbeeld, wat zou dan een mogelijkheid kunnen zijn? In plaats van een gunningsmodel, hoe zou je dan zo'n inkoop doen?
Wat je dan bijvoorbeeld doet, is prijs kwalitatief beoordelen. Dus je zegt, we gaan de prijs kijken naar twee doelen. Bijvoorbeeld duurzaamheid en kwaliteit gerelateerde doelen die je hebt. Mm-hmm. En die beoordeel je eigenlijk integraal kwalitatief. Dat zijn veel van de dingen die we ook wel doen bij gunningcriteria of Europese aanbestedingen. Er zit ook vaak een integraliteit erin. En dat kan ook voor inkopen onder de aanbestedingsdrempels. Dus zijn alle ervaringen met dit soort pogingen heel positief. Dus veel minder rigide, flexibeler, minder werk voor de leverancier en ook de opdrachtgever is meer tevreden.
Oké. Maar als je me nou nog concreet zegt van ja, dan doe je een ander gunningsmodel. Je gaat het kwalitatief, ga je de prijs beoordelen. Hoe ziet het er dan uit?
Ja, je gunningcriteria heb je geen gewichten meer, maar je zet ze in rangorde. Dus ook dat geeft minder rigiditeit.
Ja.
En je kan er wel een score terwijl voor kwaliteit toevoegen. Ja. Wat we ook in de handreiking bespreken, hoe je dat goed kan doen en ook hoe je het fout kan doen.
Daar leer je vaak het meeste nog van.
Ja, toch zien we die fouten voorbeelden helaas nog wel terugkomen. Ja. Misschien kan Henk Jansson het over vertellen. Maar dit is denk ik wel een simpel. Het is wel een gunningmodel, maar veel minder complex.
Complex. Oké. Nou, Henk Jan.
De beoordelingsmodellen.
Nou, een fouten. Ja. Of iets wat misgaat.
Nou ja, er staan in de handreiking ook een paar voorbeelden van tabellen bijvoorbeeld. Ja. Die je beter niet kunt gebruiken. Dus dat is ook een tip aan de luisteraars. Als je een tabel in de handreiking ziet, check even de beschrijving
of die erbij staat.
Of het een goede is of een goede. Maar daar staan bijvoorbeeld tabellen in met waarbij beoordeeld wordt op termen als smart. Of termen als ontzorgen of meerwaarde. Ja, daar zou ik niet zo snel gebruik van maken. Ik denk dat je jezelf dan in een heel lastig pakket gaat werken bij het beoordelen. Iets anders wat ook nogal terugkomt is bijvoorbeeld consensus. Je zegt dat de plannen worden beoordeeld op basis van consensus. Dat is best Nederlands. Maar ja, wat ga je dan doen als er dan in het beoordelingsteam iemand zit met een best wel dominante stem? Ik denk dat heel veel inkopers dat wel een keer meegemaakt hebben. Dan zeg je eigenlijk, we beoordelen op consensus. Maar in praktijk gebeurt er dan dus iets anders. Ja. Namelijk de persoon met een dominante stem, die bepaalt uiteindelijk wat inschrijvers als scoren gaan krijgen voor een bepaald criterium.
En zeg je dan daarmee eigenlijk van, dan moet je toch weer terug en dan weer opnieuw of überhaupt geen consensus vergadering houden?
Nou ja, kijk, je moet uiteraard doen wat je opschrijft. Dat is het uitgangspunt. Ja. Dus als je zegt, we beoordelen op basis van consensus,
dan moet je dat doen.
Dan heb je dat gezegd en dan moet je dat ook waarmaken.
Ja.
Voor een inkoper is het wel, voordat je je aanbesteding publiceert, goed om na te denken. Ja, hoe gaan we deze beoordeling? Hoe willen we dat organiseren? Past bij dit beoordelingsteam een beoordeling op basis van consensus? Mm-hmm. Zijn ze in staat om met elkaar argumenten uit te wisselen en daar vervolgens dan met één score uit te kunnen komen? Of zit je met een beoordelingsteam waarbij misschien je verwacht dat consensus wel eens een hele lange zit kan gaan worden? En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor beoordeling op basis van gemiddelden.
Dus je kijkt ook van, nou, wie gaat het nou uiteindelijk beoordelen? Dat moet je eigenlijk van tevoren ook bedenken. En welk model past daar dan goed bij? Wie heb ik daar?
Ja.
Ja, en over het algemeen blijkt ook een wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Daniel Kahneman, dat het middelen van beoordelingen beter werkt dan consensus. Dus het leidt tot betere beslissingen.
Oké, is wel mooi, omdat zullen we in de show notes dat onderzoek ook meenemen. Maak een bruggetje naar aanbesteden is Europees. We hebben het nu over Nederlands, het handboek wat we in Nederland hebben geschreven. Henk Jan, jij hebt een tijdje in Skopje gezeten vanuit het Twinning-project. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was de aanleiding om daar naartoe te gaan?
Ja, klopt. Dat was vorig jaar. Skopje is de hoofdstad van Noord-Macedonië. Ligt boven Griekenland.
Ja.
En Skopje, Macedonië is kandidaat lidstaat voor de Europese Unie. Het was een twinningproject. Dat duurde een aantal jaren. En dat was gericht op een aantal financiële onderdelen van het openbaar bestuur. Dus bijvoorbeeld, het ging over budgeting, hoe ze begrotingen maken. En het ging over hoe omgegaan wordt met de controles achteraf.
Mm-hmm.
En er was ook een deel van het programma was gericht op publieke inkoop. Dat zit in Macedonië is dat ondergebracht bij het ministerie van Financiën. En wat bij zo'n twinningproject gebeurt, is dat zo'n kandidaat lidstaat, Macedonië in dit geval, die krijgt experts vanuit verschillende lidstaten over de vloer om best practices te delen. Dus in dit geval waren er experts vanuit Bulgarije, vanuit Letland, Kroatië en dus ook vanuit Nederland, om over die onderwerpen die ik net zei, ervaring te delen hoe dat in die andere lidstaten gaat. Nou, Macedonië kan daarvan leren en die kan op die manier groeien naar de Europese standaarden. En wat we daar gedaan hebben, ik ben daarheen gegaan vanwege dus het inkoopproject.
Vanwege dit handboek wat jullie aan het schrijven waren.
Ja, ja. Klopt. En we hebben daar, ik heb daar samen met een Kroatische collega ervaringen gedeeld over hoe wij omgaan met BPKV in Nederland. En dus ook Kroatië. Handreiking geschreven ook en ook training gegeven op dat onderwerp.
Leuk. En wat als je dan kijkt naar Kroatië, Nederland, wat zijn daar de grote verschillen tussen? Of zijn die er? Of...
Ja, die zijn er zeker.
Ja?
Wat ze in Kroatië heel veel doen is gunnen met op basis van kwantitatieve gunningsmodellen. Dus dat betekent dat het een kwestie is van ja, nee. Kan een leverancier het bieden? Ja, dan krijgen de leverancier maximaal aantal punten.
Okay.
Nee, geen punten. En dat doen we in Nederland eigenlijk vrij weinig.
Ja.
Het voordeel van kwantitatieve gunningsmodellen is dat het vrij eenvoudig in te vullen is. Dus de leverancier is niet veel tijd kwijt aan het maken van een inschrijving. Nee. Hoeft geen uitgebreide plannen te beschrijven. En ook voor een aanbestedende dienst scheelt het ontzettend veel tijd in de beoordeling.
Ja, want je hoeft überhaupt geen beoordelingsteam te hebben.
Nee, je kunt als je een template erbij verstrekt met vul dit in. Dan zou dat ook, heb je dat zo geregeld?
Ja. Ja. Maar je kunt dat niet voor alle aanbestedingen doen.
Nee, klopt. Nee.
Als wij onze Nederlandse bril weer opzetten.
Klopt, in Kroatië deed het echt heel veel. Ik denk dat wij in Nederland juist weer aan de andere kant zitten van de spectrum. Ja. Heel veel plannen. Ik denk dat daartussen zit natuurlijk het optimum.
Ja.
Ja, want het is lastig met dit soort kwantitatieve modellen. Je moet van tevoren bedenken als aanbestedende dienst waar je punten voor gaat geven. Dus eigenlijk ga je echt voorschrijven wat de leverancier moet gaan doen.
Dus je gaat weer op de stoel van de leverancier zitten in dat geval.
Dus het kan eigenlijk alleen als je echt heel goed de dialoog hebt gevoerd met de leverancier van tevoren. En je zeker weet dat wat daar aangekruist wordt, dat men dat ook daadwerkelijk kan.
Doet. Ja, kan en doet. En wordt de markt ook goed bevraagd? Of wordt de dialoog gevoerd in Kroatië? Of gebeurt het nog niet?
Ik heb daar niet zo'n heel goed beeld van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, een programma als Beter Aanbesteden, dat kennen ze niet in Kroatië. Misschien wel even als voorbeeld. Ik heb even van tevoren opgezocht wat voor gunningscriteria ze dan in Kroatië gebruiken.
Ja.
Misschien even de illustratie.
Ja, dat is wel leuk. Ja.
Er was daar bijvoorbeeld een aanbesteding voor scholen, catering. En wat gevraagd was van, er zijn bepaalde dieetwensen. Denk aan vegetarisch, veganistisch. En voor elk dieet wat aangeboden werd, kon een inschrijver weer 5 punten extra verdienen. Het was ook een aanbesteding voor IT-software. En daar werden dan workshops ook gevraagd. Nou, en voor elke workshop die aangeboden werd, werd ook 10 punten verstrekt. Tot een maximum van 4 workshops. Dus 40 punten.
Oké, en de inschrijvers wisten dus van tevoren al wel waar je punten op kon krijgen.
Ja, klopt. Ja. En die workshops waren ook wel enigszins gekaderd van wat moet daar ongeveer aan bod gaan komen. Maar eigenlijk, het ging hun dus om het aantal workshops.
Ja, oké. Maar de prijs die wordt dan wel heel belangrijk. Of doe ik daar dan een aanname?
Nou, dat hangt van hoe zwaar het allemaal met elkaar weegt.
Ja. Ik denk tegelijk, want ik denk dat veel leveranciers zeggen 4 workshops. Ja, we doen het wel en daarna zien we wel of het echt nodig gaat zijn. Ja, maar daar is helaas nog geen onderzoek over.
Het werkt dus wel. Het is ook wel mooi om die combinaties te zien. Fredo, je hebt ook internationale ervaring. Of je spreekt vaak ook in het buitenland. Spreekt veel collega's in het buitenland. Wat zie jij bijvoorbeeld als we kijken naar Duitsland, wat dichterbij? Hoe gaat het aanbesteden daar?
Wat? Ja, wat ik heel interessant vind, als je kijkt naar onze omliggende landen, dat er hele grote verschillen zijn in hoe we inkopen. En hoe we omgaan met inkopen tegenaan kijken. Dus wat je ziet in Duitsland, is de laagste prijs ontzettend populair.
Okay.
Dus dat is, bijna alles vindt daar plaats op basis van laagste prijs. Terwijl wij bijna alles doen op basis van beste prijs-kwaliteit. Ja, compleet ja. Anders. Terwijl onze landen natuurlijk op heel veel punten op elkaar lijken. Qua welvaart ja. En onze talen lijken zelfs op elkaar. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar België, is men veel transparanter over overheidsinkopen. Dus ook bijna alle inkopen onder de Europese aanbestedingsstempel staan er gewoon in een database. Iedereen kan
ja, die
zien.
Die wordt ook gewoon gepubliceerd, toch?
Ja, precies. Ja. Dus welke opdrachten worden meervoudig onderhands verleend? Wie krijgt die klussen dan? En ja. Hoeveel geld? En aan de ene kant kunnen misschien puur landen zoals Duitsland dat van ons leren. Wij kunnen misschien af en toe weer eens kijken van, kunnen wij niet wat vaker laagste prijs doen? Wanneer dat kan. Ja. En dat kan zeker niet altijd.
Zeker met de schaarste die er nu is ook aan in inkopers. Hè? En dat je kijkt van ja, en de markt die maar beperkt inschrijft.
Ja, en zeker voor kleinere inkopen. Ja. Dus als je het MKB wil betrekken, kan soms laagste prijs echt wel beter werken. Mm-hmm. En we kunnen denk ik ook leren van België hoe we transparanter kunnen zijn over onze uitgaven.
Ja. Mooi. Nou, en dat in dat verenigde Europa. Dat je allemaal verschillen ziet met dezelfde Europese richtlijnen en de invulling daarvan.
Ook jurisprudentie, dus daar zijn ook echt een vreemde eten in bijt. Met onze dynamische aankoopsystemen. De rest van Europa kijkt naar ons. Wat zijn die vreedzaam aan het doen? Dat kan toch helemaal niet? En andere landen die ook weer gekke dingen bedenken voor met name gunningsmodellen met specifieke regels. Dus het is heel bijzonder hoe dat gaat.
Ja, wat ze bijvoorbeeld in Macedonië nog hadden.
Ja.
Daar staat in de wet, ze hebben daar een nieuwe aanbestedingswet aangenomen enkele jaren terug. Daar staan enkele productgroepen in waarbij het verplicht is om niet te gunnen op enkel de prijs. Dus daar moet
moet kwaliteit
of laagste kosten eventueel moet het gunningscriterium zijn.
Okay. En dat is in de wet verankerd?
Dat staat in de wet. Dus okay. Het gaat om vertaaldiensten, het gaat om consultancydiensten, ingenieursdiensten en nog een paar geloof ik.
Dat wat hoogwaardig kennisniveau nodig is, vaker.
Er staan dus hele interessante dingen in de wetten van andere landen. Zoals in Portugal staat dat het verboden is om een relatieve scoremethode te gebruiken. Daar staat in de wet dat het verboden is om een gunningmodel te gebruiken, volledig gunningmodel te gebruiken voor kleine en meervoudige onderhandse inkoop. Dus het.
Nou, een onderzoek daarnaar wat de verschillen zijn in die wetten, dat is ook nog wel interessant. Ja. Voor zover dat nog niet is gedaan, is wellicht voor de toekomst. Ik wil even weer een bruggetje terugmaken naar de overige inkooponderwerpen. Wat vanuit het programma instrumenten, het programma Beter Aanbesteden, andere instrumenten die daar zijn ontwikkeld. En wat hoor je hierover in het veld? Als we beginnen bij jullie handboek, wat krijgen jullie daarop terug?
Ik krijg positieve reacties terug. Ik krijg ook wel wat vragen terug van hoe zit dit? Hoe wordt dit bedoeld? Maar over het algemeen krijg ik positieve reacties terug. Ik weet niet of jij iets hebt gehoord, Fredo?
Ja, ik over het algemeen positief. Ook wel vragen inderdaad en terecht. Dus kan dit nog duidelijker? En klopt dat ene cijfertje wel wat daar staat? Mensen waarderen toch wel dat dit soort complexe onderwerpen zo toegankelijk mogelijk worden gebracht. Althans, dat was onze poging.
Ja, mooi. Het programma Beter Aanbesteden loopt op zijn eind. Als we dan even terugkijken in de afgelopen 4 jaar, waar ben je trots op, Jan, wat het programma bereikt heeft?
Nou, waar ik trots op ben, is dat er meer aandacht is gekomen voor de dialoog.
Mm-hmm.
Dat het bewustzijn in ieder geval gecreëerd is van aanbesteden is niet alleen maar een papieren exercitie waarin vraag en aanbod bij elkaar gebracht moet worden. Maar er zijn ook genoeg mogelijkheden om met elkaar dialoog te voeren. Of dat nou voor een aanbesteding is. En zelfs tijdens de aanbesteding zou je op sommige momenten prima met elkaar nog een gesprek kunnen voeren.
Mm-hmm.
Uiteraard binnen de kaders. Dus ik ben daar wel ben daar erg blij mee.
Goed. En het programma Piano, die gaat natuurlijk ook door. Want het programma stopt, Beter Aanbesteden. Maar heel veel is ook terug te vinden op de website van Piano.
Ja, klopt. Ja, de informatie die van Beter Aanbesteden wordt gewoon verwerkt en opgenomen in de website, op de website van Piano. Dus dat blijft.
Mooi. Fredo, als jij terugkijkt naar het programma Beter Aanbesteden. Wat neem jij daaruit mee uit het programma? En is er ook inspiratie voor nieuw onderzoek om te gaan doen in de toekomst?
Ik sluit me heel erg aan met wat Henk-Jan zegt. Ik zie mijn naam Beter Aanbesteden als een hele krachtig middel is geweest om meer dialoog voor elkaar te krijgen tussen markt en overheid. Ik was zelf ook heel erg een fan van de subsidiepotjes vanuit Beter Aanbesteden om initiatieven in het land te stimuleren die iets gingen doen en Beter Aanbesteden. Dat was ook heel populair. Die potjes waren heel snel op. En dat had zelfs als effect dat toen een potje op was, dat mensen nog een goed idee hebben. We gaan het toch doen.
Ja, en dat is uiteindelijk wat je wil bereiken.
Nou, dus ik hoop dat dat blijft. Dus ik kijk ook even met schuin oog naar Henk-Jan. Dus dat vond ik heel, heel goed, zeg maar. Ik hou heel erg van dat soort innovatiepotjes. En ja, stimulans voor onderzoek. Dat zit ook veel breder dan alleen een programma beter aanbesteden. Ja. Maar in ieder geval het punt dialoog, competitie, die noemde ik al eerder. Dat komt zeker terug in volgonderzoek. Dat geldt ook voor AI. En voor het onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, veiligheid. Hoe kunnen we dat een plek geven in onze aanbestedingen? Zonder dat het weer te kosten gaat van competitie. Of dat het voor de vorm is. Of dat het alleen maar kosten creëert.
Dat het gewoon echt gedaan wordt in de manier waarop je het zou willen doen. En ja, het bereikt wat je oorspronkelijke doel is.
Ja, dus wij doen nu onderzoek naar certificeringen. Dus welke mate helpen certificeringen nou echt? Of worden inkopers juist een beetje lui? Ja. Ik heb een certificaat, ik ben klaar. Nou, dat lijkt niet het geval te zijn. Dus dat... En we zijn nu aan het kijken, zijn ze ook echt effectief? Dus belonen ze echt duurzaam gedrag? Of is het vooral de grotere partijen die makkelijk certificaten kunnen krijgen, die dat regelen? Zeg maar. Dat zijn een beetje de twee potentiële kanten van de medaille.
Mooi. En ook goed dat dit gedaan wordt. Ja, we komen bijna aan het eind van de podcast. Ik wil jullie nog vragen, hebben jullie nog een laatste ultieme tip voor de luisteraar?
Ja, ik zeg, ga aan de slag met een gunningmodel dat niet gekopieerd is van de vorige aanbesteding of stand die je template staat. Ga aan de slag met dialoog. Ga het gewoon doen.
Ja.
En de eerste keer is het ingewikkeld en daarna wordt het echt makkelijker.
Ja. Dus oefenen. En start met het doel.
Ja.
Ja, ja, nou, misschien aanvullend daarop. Maak keuzes. Dus het is best makkelijk om 20 doelstellingen voor jezelf te formuleren. Maar ik denk dat je daarmee niet gaat bereiken wat je zou willen. Dus beperk je keuzes. Hoe moeilijk het ook kan zijn. En probeer ook niet dan alles maar erin op te nemen. En ja, wat Frede ook zei. Ga uit van 3 doelstellingen, bij wijze van spreken. En hou daar aan vast.
Less is more.
Ja, less is more.
Henk-Jan en Fredo, heel veel dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Die ging over het inkoopproces en het verbeteren van het inkoopproces. Dank jullie wel. Het programma Beter Aanbesteden is tot een einde gekomen. Maar Beter Aanbesteden houdt nooit op. Luister de andere afleveringen van deze podcast in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over hoe je kennis kunt delen of hoe je de dialoog kunt blijven voeren? Kijk dan op piano.nl/beteraanbesteden. Of kijk het LinkedIn-profiel van Piano. En dat is natuurlijk Piano met dubbel O. Het kan altijd beter.